Vader, als we dat zingen, dan beseffen we dat als wij zeggen tegen onze ziel, kom op ziel, laat je ogen gericht zijn op God, op Jezus. Dan realiseren we ons dat er dan iemand terugkijkt. Dan realiseren we ons dat we kijken in de ogen van een liefdevolle vader. En dan zien we die ogen naar ons kijken. Ons raken, ons hart raken. En dan zien we die ogen even over ons heen kijken naar onze omstandigheden, naar wat achter ons ligt, naar wat ons bedreigt. Dan zien we die leeuw brullen. De leeuw van Juda. Dank u wel, Heer, dat u de vijand heeft verslagen. En dat u de aanklacht heeft weggenomen. Dat u de leugen door uw volle waarheid krachtig verdrijft in de naam van Jezus. En dank u wel dat als wij staan, zelfs als wij het niet eens zouden kunnen uitbrengen, it is well with my soul. Dan zegt u maar, lieve schat, it is well with you. Het is goed met jou. Want ik heb jou op het oog. Ik zie jou. En ik zie jouw omstandigheden. Ik zie jouw ongeloof. En het feit dat je naar mij kijkt is genoeg. Want ik deel mijn geloof met jou. Ik geef het jou als geschenk. En daarom mag jij rusten. Jij mag rusten in mijn volbrachte werk. Jij hoeft niets te doen om werkbaar te maken wat ik jou gegeven heb. Jij mag zien hoe ik naar jou kijk. Hoe ik jou lief heb. Hoe ik jou bemin. Hoe ik jou omarm. En ook hoe ik jou laat merken dat ik zielsveel van jou hou. En daarom zeggen wij als gemeente, zeg het maar mee, lieve Vader, dank u wel. Wij zijn uw kinderen. Uw geliefde. Kostbaar. Hoge schat. U hebt voor ons betaald. Met het bloed van uw Zoon. Het kostbare bloed van Jezus. Heeft gevloeid voor ons. Dankzij uw opstanding zijn wij rechtvaardig. Staan wij recht voor u. En hebben wij hoop. Wij zijn thuis. Bij u. En dank u wel. U geeft ons geloof. U geeft ons hoop. En bovenal, u omarmt ons met uw liefde. Dank u wel, Vader. Amen. Amen. Ieder mens heeft behoefte aan rust. Ja, toch? We hebben allemaal behoefte aan rust. Er is zoveel druk om ons heen. Er wordt soms zo druk gezet. Je kan het soms fysiek voelen. Je kan er soms bijna van gaan trillen of van wakker liggen. En die behoefte aan rust die lijkt alleen maar toe te nemen. Naarmate de druk om je heen en misschien ook wel het gevoel in je vezels sterker daartegen aandrukt. En eigenlijk heeft die behoefte aan rust, die heeft verschillende lagen. Je hebt behoefte aan geestelijke rust. Dat je heel diep van binnen voelt. Wie ben ik eigenlijk? Ja, eigenlijk wat we net samen zongen en wat we baden. Van, dat je diep beseft dat je een geliefd kind van de Vader bent. Dat je echt weet dat het werk van Jezus volbracht is, ook voor jou. En je hebt behoefte aan rust in je emoties, in je ziel. In je gewoon wat je voelt en wat je meemaakt. Alles waar je over nadenkt. Je hebt misschien wel gewoon vooral behoefte om er eens wat minder over na te denken. En we hebben denk ik ook behoefte aan rust in ons lijf. Gewoon ontspanning. Gewoon misschien wel minder last van wat al zo lang met me meegaat. Wat me zoveel tijd kost. Wat me zoveel stress oplevert. En het is vaak ook met elkaar verbonden. En ja, in de wereld om ons heen krijgen we allerlei oplossingen aangeboden. Die soms best een stukje kunnen helpen. Hè? Bijvoorbeeld, ontspan nou. Zorg goed voor jezelf. Doe dit, doe dat. En En alhoewel die dingen zeker behulpzaam kunnen zijn en je soms een zetje kunnen geven, merk je toch ook steeds weer dat ze ergens eindig zijn. Soms lukt het een tijdje en dan hou je het weer niet vol. En dan hoor je weer een andere tip en dan denk je, moet ik nou dit geloven of dat? Dan probeer je dit en dan weer dat. En je kunt bijna onrustig worden van het proberen, van het zoeken naar van allerlei oplossingen. Weet je wel? En oh man, krijg je daar weer onrust van. En God die heeft voor ons, voor zijn kinderen, heeft hij daarom iets bedacht dat altijd kan werken. En dat is rust in alle omstandigheden. Voor God is rust belangrijk. Het mooie is dat toen God de aarde maakte en ons maakte, dan staat er dat hij op de zevende dag ging rusten. En het is niet alleen een dag, eigenlijk is God toen gaan rusten en daar is hij nooit meer mee gestopt. Hij is gerust, ja, hij is gaan rusten van zijn scheppingswerken, want het was zeer goed, het was klaar. En hij rust in de zin van dat hij geniet van zijn werk. Zoals je iets moois hebt gemaakt en elke keer hè, als je daar binnenkomt, dan denk van als je een huis prachtig hebt gemaakt of, hè, en dat je daar binnenkomt, dat je dan denkt, wauw, wat mooi, ik geniet ervan. En zo geniet God van zijn schepping. Zo is God aan het genieten. God geniet ook van het verlossingswerk wat Jezus heeft gedaan. Dus niet alleen van zijn scheppingswerk, daar rust hij niet alleen van. Hij rust ook van het verlossingswerk van Jezus. Want Jezus zei, het is volbracht en hij stond op uit de dood. En hij weet ook dat hij eindelijk kan rusten van het feit dat hij nog de mensen moest verlossen. En hij weet, ik heb alles gedaan. Ik hoef mezelf eigenlijk alleen maar aan de mensen te presenteren in wie ik ben. En dan mogen die mensen mij gaan geloven. Dan kunnen ze het gaan zien, dan kunnen ze het gaan ontvangen. Al voordat dat allemaal gebeurd was, ook het werk van Jezus, zei God, nou ik ga je een handje helpen. Ik geef je gewoon een aparte dag, zei hij tegen het volk Israël, de Shabbat. Zevende dag, dan leer je eigenlijk wat het is om vanuit die rust te leven. En in onze cultuur hebben we dan ook een zondag om van te genieten. Ik weet niet in hoeverre jij erin slaagt om daar dan ook een bepaalde mate van rust in te beleven, die de andere dagen wat naar de achtergrond doet verdwijnen. Hoe dan ook, wij zijn sowieso gemaakt om op elke dag te leven vanuit Gods rust. Dat is een rust die elke dag met ons mee mag trekken. En God weet hoe moeilijk het is om rust te vinden in deze wereld. Want Jezus zelf heeft ook ervaren, toen hij op aarde was en bezig was met zijn verlossingswerk, dat het niet makkelijk is om op deze wereld rust te vinden. Dat was voor hem wel in het bijzonder, omdat hij ook nog een bijzondere opdracht had. In Matthäus lezen we in Matthäus 8, vers 18 tot 20, toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag, gaf hij bevel om naar de overkant te varen. Maar een schriftgeleerde kwam op hem af en zei, meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Dus Jezus kon in die periode dat hij op aarde was om zijn verlossingswerk te gaan doen, kon hij op aarde geen rust vinden. Dat is best wel apart. Ik ga het nog aparter maken door te laten zien dat hij vervolgens zei dat je wel rust bij hem kon vinden. Want in Matthäus 11, vers 28 en 29 zegt hij, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw zielen. Dus Jezus kon zelf geen rust vinden, maar hij zegt dat hij wel rust kan geven. Dat is wel bijzonder, hè? Nou, we gaan met elkaar lezen in Hebreeën over rust. Want we zijn met elkaar het boek Hebreeën aan het lezen. En in Hebreeën wordt in Hebreeën 3 en 4 uitgebreid over rust gesproken. En het is een gedeelte dat als je dat gaat lezen, dan roept dat best wel vragen op. Eigenlijk roept Hebreeën sowieso best wel vragen op. En vandaag gaan we een paar van die vragen beantwoorden, zodat je ook bij het verder lezen in Hebreeën veel beter snapt waarom het er zo staat. Ja? We gaan eerst eens kijken, om heel Hebreeën goed te kunnen interpreteren, om goed te kunnen lezen, gaan we eerst nou eens kijken, waar gaat Hebreeën nou eigenlijk over? Zullen we dat gewoon even heel snel doen? Gewoon even heel kort en krachtig, waar gaat Hebreeën eigenlijk over? Ik ga het je vertellen. Dat staat helemaal aan het begin van de brief. Vers 1 en 2, let op. Op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. Als je Hebreeën goed wil begrijpen, moet je de essentie van deze verse de hele Hebreeënbrief meenemen. En wat is die essentie? God heeft vroeger gesproken en God spreekt nu. Vroeger deed hij dat op deze manier en nu doet hij dat op deze manier. Als je die meeneemt, de hele brief door, ga je eigenlijk alles kunnen ontcijferen. Ook de boodschap van vandaag over rust. Dus die moet je vasthouden. Vroeger sprak hij tot de profeten, dat is het tijdperk van de wet. En nu spreekt hij door zijn zoon, het tijdperk van de genade. Vroeger was het oude verbond, nu het nieuwe verbond. Daar gaat heel Hebreeën, eigenlijk het hele Nieuwe Testament zou je bijna kunnen zeggen, ten diepste over. God spreekt door zijn zoon. En als God het heeft over rust, over wat we zo gaan lezen, want dat komt ook al in Hebreeën 3, dat lezen we vandaag dan niet, gaat het over ingaan in de rust en over dat er een ongehoorzaamheid was waardoor het volk van God niet inging in de rust, dan zou je het gevoel kunnen krijgen, oké, is er iets wat ik zou kunnen doen waardoor ik niet de rust inga? Of zou ik iets kunnen doen door tegen te houden dat ik alsnog de rust inga? Is wat daarover gesproken wordt, als God zegt, let op, ga wel de rust in, heeft hij het dan tegen mij met een appel op iets wat ik moet doen of moet zien of moet begrijpen, zodat ik dan, als ik dat snap, dat ik dan de rust eindelijk een keer inga, zeg maar. Dat gevoel, dat zou het kunnen opleveren. Ja? Nou, om rust goed te begrijpen, is het goed om te zien dat voor God rust altijd te maken heeft met je naar een plek brengen waar je zijn rust gaat ervaren. Het volk Israël werd naar een plek gebracht, een land, Kanaan, wat hij voor hun beloofd had. En dat zou een plek zijn waar rust zou zijn. Er staat zelfs in de Bijbel dat hij hun grenzen zou beschermen en dat de vijanden op een gegeven moment bij ze vandaan zouden blijven. Dus voor God was rust je brengen naar een plek en op die plek zou dan voorziening zijn. Dan zou God voor je kunnen zorgen. Als je wat nodig had, dan hoeft hij het eigenlijk niet meer te vragen. Van, heeft u iets voor mij? Dan zou het allemaal gewoon al klaar liggen. En dat was zo ontzettend mooi. Want moet je je voorstellen, in Egypte was het volk Israël, waren slaven. Toen hadden ze eigenlijk niks. Toen gingen ze de woestijn in. Toen werd Mozes aangesteld als leider om hen naar het beloofde land te brengen. En als ze dan honger hadden, dan gaf God elke dag manna. Of andere dingen. Dan gaf hij eten. Als er dorst was, dan liet hij water uit een rots komen. Als de vijanden kwamen, dan werden die verslagen. God zorgde altijd op elke dag voor een wonder. Je zou kunnen zeggen dat de reis door de woestijnmentaliteit, was eigenlijk een mentaliteit van alleen wonderen. Nou, we geloven in wonderen. Hier en daar, overal. God is een God van wonderen. Het mooie is dat God ons naar een plek wil brengen, en dat is echt een wonder, waar het wonder niet meer nodig is. Want wat is er nou mooier dan genezing? Gezondheid. Dus wat wil God nou? Hij wil wonderen doen en ons in dat wonderen doen naar een plek brengen waar het gezond is. Naar een land waar rust is. Hij wil ons rust geven in omstandigheden, zodat we weten er is een land waar rust is. En in die zin kunnen we zeggen, we zijn op weg naar de hemel. Een plek waar rust is, waar geen wonderen meer nodig zijn, waar geen verdriet meer zal zijn, waar geen druk meer zal zijn, waar geen twijfel meer zal zijn, waar gewoon Jezus gaat zijn. Ontspanning, heerlijk. Daar zijn we naar op weg. En in die tijd wil God die rust sterker maken. Wil die wonderen doen. Wil die ook het wonder doen dat we eigenlijk al zien, maar wij leven al in dat koninkrijk. Dus misschien zijn we daar nog niet fysiek, maar dat koninkrijk is in onze harten uitgestort. Wij zijn al burgers van dat koninkrijk. Dat wij gaan zien met zijn ogen, dat koninkrijk van God is hier. En zoals Jezus het licht van de wereld was, zo zijn wij het licht van de wereld. Omdat hij zijn geest in ons heeft uitgestort. En daarom zegt hij ook, de dingen die ik heb gedaan, die zullen jullie ook doen en nog veel groter. En daarom moet je er niet gek van opkijken dat als iemand nooit kon horen en je bidt in de naam van Jezus dat het gehoor hersteld wordt. En dat je dan moet leren praten alsnog. Maar met elkaar hebben we het nodig om die dingen te ontvangen op grond van Gods woord. Omdat je zoveel twijfel en zoveel andere beelden, zoveel teleurstelling ook met je meedraagt, dat je bijna het niet meer durft te geloven. Nou, God wil daar eerst rust in geven. Niet dat je dan ineens heel spierballenachtig jezelf gaat overschreeuwen. Maar dat je vanuit rust, vanuit vertrouwen, weer kunt gaan ontvangen. Ook voor situaties waarin de deur op slot is gegaan. Ook waar je merkt, ik heb het geparkeerd. Dat de knop weer aangaat. Dat de auto weer in beweging komt. Hebreeën 4 gaan we lezen. We gaan hem eerst lezen en dan gaan we hem bekijken. Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. Als ik dit vroeger las, dan kreeg ik een beetje zo'n gevoel dat iemand zo mijn keel dichtkneep. Ja? Want ik dacht, dit gaat over mij. Ik wek de schijn dat ik dit aan me voorbij laat gaan. Heb jij dat ook als je dat leest? Nou, jullie zijn zo vol van genade, dat lees je. Dat is mijn oude mens. Dat denk ik soms nog eens aan. Een vergeeld paginaatje aan de muur, maar goed. Hè? Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als in de tijd aan hen. Maar anders dan voor wie het in geloof aannamen, was het verkondigde woord voor hen niet heilzaam. Ik ga toch even een punt zetten voordat we verder lezen. Hoe heet dit Bijbelboek wat we lezen? Hebreeën. Wat zijn Hebreeën voor mensen? Dat zijn Joden. Ja, dat zijn Joden, Israëliërs, Hebreeuwse mensen. Dat is het volk Israël, wat specifiek dus een brief krijgt van God om uit te leggen het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Tussen hoe het vroeger was via de profeten en nu door Jezus via de Heilige Geest. Weet je dat het heel belangrijk is om dat als achtergrond van deze hele brief te weten? Dat je niet gaat denken als het hier bijvoorbeeld gaat over, je moet niet denken aan vroeger. Dan gaat het hier niet over gelovigen die ergens van afvallen of zo. Dan gaat het hier over dat er naar een volk toe wordt geschreven, waar mensen zijn die het offer van Jezus wel aanvaarden en mensen die het offer van Jezus nog niet aanvaarden. Die gewoon denken van, weet je wat wij doen? Wij houden de oude offerdiensten gewoon lekker bij. Het is heel belangrijk om het zo te lezen. Want dan ga je de boodschap voor jezelf er veel beter uit kunnen halen. Ja? Dus als hier gezegd wordt, het verkondigde woord was voor hen niet heilzaam, dan gaat het over de mensen die in het oude verbond van God hoorden, en daar gaan we zo meteen iets over lezen, dat God genadig is. Maar dan zeggen ze, hè, dat gaat dan over de mensen die in Jezus als Messias zijn gaan geloven, onder de Hebreeën. Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was. En dan citeert hij een psalm, in mijn toren heb ik gezworen, nooit meer zullen ze binnengaan in mijn rust. En dat terwijl zijn werk toch al met de grondvesting van de wereld voltooid werd. Over de zevende dag wordt immers ergens gezegd, en op de zevende dag rustte God van al zijn werk. Terwijl hier wordt gezegd, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Het staat dus vast dat er wel mensen in kunnen binnengaan. Dat is toch fijn. En omdat zij, aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, gaat dus over het oude verbond, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, we gaan zo lezen wat die ongehoorzaamheid was, legt God nu opnieuw een dag vast, een vandaag, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig. Dus dit wordt tegen de Hebreeën gezegd, tegen het volk Israël. Jongens, de profeet heeft het verteld, nu is Jezus hier, wees alsjeblieft niet koppig. En wij lezen dat met ze mee. Ja? Wees alsjeblieft niet koppig. Was de rust hun al door Jozua gegeven in die tijd, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. En wacht, het volk van God, Israël, ja, dus nog steeds een sabbatrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk, zoals God na het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. En zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt. Het voorbeeld van ongehoorzaamheid in het oude verbond wat we zo gaan lezen. En te gronde gaat. Want levend en krachtig is het woord van God. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot wat, waar ziel en geest, berg en benenmerg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is, blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Namelijk dat we wel kunnen binnengaan in de rust. Dat we wel een hoge priester hebben. Eentje die niet elke keer weer offers moet brengen, maar eentje die één keer een offer heeft gebracht. En die zei het is volbracht en toen was het goed. Want de hoge priester die wij hebben, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net zoals wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Wat is nou de rust? De rust is dat je gewoon, als je hulp nodig hebt, ren je naar God toe en je vindt barmhartigheid en genade. Geen oordeel, geen afwijzing, geen vragen, geen verwijten. Ben je nou weer stom geweest? Hey, ben jij wel helemaal de rust ingegaan? Nee, je kent of Jezus, of je kent hem nog niet. Dat is eigenlijk het hele idee. Het oude was, je kent hem niet, je snapt hem niet, je begrijpt hem niet, je hebt geen rust. Het nieuwe is, je kent Jezus, je snapt het wel, want je hebt rust. En ook als je dan onrustig, met stress, met pijn in je nek, binnen kruipt, waggelt, rolt, maakt niet uit. Dan rol je dat heiligdom binnen en dan tilt hij op en dan zegt hij, fijn dat je er bent, ik hou van je. Dat is rust. Dat je weet dat je altijd welkom bent bij de Vader en dat je het niet meer kunt verklooien. Want hij heeft al jouw tekorten aan het kruis weggenomen en toen hij uit het graf kwam, was dat het bewijs dat ook jij rechtvaardig was. Dat is rust. Nou, dat klinkt allemaal heel mooi, maar één vraag, in ieder geval vraag die ik had toen ik dit ging lezen, die is natuurlijk nog niet beantwoord. Want wat is er nou gebeurd? Waar is God nou zo boos over geworden? Dat hij zegt van, er is een slecht voorbeeld. En dat hij tegen het volk Israël zegt, tegen degene die Jezus voor zich zien, dat hij zegt, oké, kies nu voor Jezus en blijf nu niet in het oude hangen. Wat voor gebeurtenis is er nou geweest waarvan God zegt, volg nou niet dat slechte voorbeeld. Volg nou het goede voorbeeld. Nou, om dat te begrijpen, moeten we snappen dat in Psalm 95, die hier geciteerd is, die gaan we nu niet lezen, want anders wordt het allemaal net iets te lang, maar dat moet je wel genoemd. Wordt gesproken over die geschiedenis en er wordt genoemd dat de tijd is van Meriba, wordt daar genoemd. Ja? Moet je maar lezen, in Psalm 95, wordt Meriba genoemd. Wat in Hebreeën 4 genoemd wordt, ook in Hebreeën 3, over dat God zegt, doe dat nou niet, maar doe dat. Dat heeft te maken met wat er destijds in Meriba is gebeurd. Oké. Dat staat in Numeri. In de Numeri 20. Er is iets bij Meriba gebeurd. En wat gebeurde daar? Dat is midden in de tijd dat het volk Israël op weg was naar het beloofde land. Op weg naar de rust die God hen had beloofd. En dan lezen we in Numeri 20 vers 1 dit. Daar gaan we weer een stukje Bijbel lezen. Maar daarna gaat het allemaal op zijn plek vallen. Let op. In de eerste maand kwamen de Israëlieten, het hele volk, in de woestijn van Sin. En ze bleven lang in Kades. Mirjam stierf daar en werd er begraven. Toen er geen water meer was, liep het volk tegen Mozes en Aaron te hoop. Ze maakten Mozes verwijten. Waren wij ook maar omgekomen toen een deel van ons volk door het ingrijpen van de Heer stierf? Zeiden ze, waarom hebt u het volk van de Heer naar deze woestijn gebracht om ons hier te laten sterven met ons vee? Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte en ons naar dit afschuwelijke oord gebracht? Er is hier geen koren, er zijn hier geen vijgenbomen, geen wijnstokken, geen granaatappelbomen en drinkwater is er ook niet. Mozes en Aaron verwijderden zich van de gemeenschap en gingen naar de ingang van de ontmoetingstent. Daar wierpen ze zich ter aarde. Toen verscheen de majesteit van de Heer. En de Heer zei tegen Mozes, neem je staf, en roep met je broer Aaron de Israëlieten bijeen. In hun bijzijn moeten jullie de rots daar bevelen water te geven. Jullie zullen water voor hen uit de rots laten komen en mensen en vee te drinken geven. Vraag. Hoe boos is God hier? Niet boos. Nee. De jongste aanwezige geeft het perfecte antwoord. Niet boos. Dus het volk moppert, zeurt, komt in opstand tegen de leiders. Allemaal dingen die helemaal ongepast zijn, waar de wet veroordeling over geeft en zo. En God, niet boos. Zullen we die even vasthouden? God is niet boos. Hij zegt eigenlijk niks. Hij zegt, geef die mensen gewoon lekker drinken. Weet je waarom? Hij houdt namelijk van mensen. Hij houdt van zijn volk. Ja? Hij denkt, als jullie bij mij komen, ik kijk niet of je het goed doet. Ik kijk zelfs niet eens naar je motief. Als jij hulp nodig hebt, ik help jou. Ja? God is niet boos. Mozes nam de staf uit het heiligdom, zoals de Heer hem had opgedragen. En hij en Aaron lieten iedereen bij de rots samenkomen. Luister, opstandig volk, zei Mozes. Zullen wij voor u uit deze rots water laten stromen? Hij hief zijn hand op, sloeg tweemaal met zijn staf op de rots. En het water stroomde eruit, zodat iedereen te drinken had en ook het vee. Zit hier een iets andere versie dan de opdracht die God gaf? Zie je hem? Interessant, hè? Interessant wat hier gebeurt. De Heer zei tegen Mozes en Aaron, omdat jullie niet op mij vertrouwd hebben en in het bijzijn van de Israëlieten geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid, zullen jullie dit volk niet in het land brengen dat ik hen geef. Dit was het water van Meriba, Psalm 95, waar de Israëlieten de Heer verwijten maakten en hij hun zijn heiligheid tonen. Vraag. Wat is de heiligheid van God? Vertrouwen. Hoe werd de heiligheid van God hier, als het ware, ja, zou je kunnen zeggen, beschadigd, ja. Doordat de leiders van het volk, die God moesten vertegenwoordigen als een God van barmhartigheid en genade, hem vertegenwoordigde als een God van oordeel. Die verwijten maakt. Jullie opstandig volk. Dat was de reden dat het hele volk de rust niet kon binnengaan. Dat is heftig. Dat had dus niets te maken met het gedrag van het volk aan zich, maar met het feit dat het beeld van God, waar de leiders verantwoordelijk voor waren, totaal werd omgedraaid. Daarmee werd de heiligheid van God oneer aangedaan. De heiligheid van God is niet dat God zegt van, joh, ik doe je naar je ongerechtigheden. Nee, hij zegt, ik wil genadig zijn. Ik vind het heel opmerkelijk dat als je nou naar God gaat kijken, zeker in het nieuwe verbond, er is eigenlijk nog maar één situatie waarin God boos kan worden. En dat is als het werk van Jezus wordt ontkend of wordt weggegooid, zeker door degene die door hem zijn geroepen om Jezus te vertegenwoordigen. Wij als kinderen van God, weet je, het lukt jou niet meer om God boos te maken. Wist je dat? Want de genade van God is groter dan jouw vermogen om God boos te maken. Maar God voorstellen als een God van oordeel, als je een bediening hebt gekregen om het volk de genade in te leiden, dan zegt God, daar keer ik me vanaf. Die rots, daar is wat mee. Want er was al eerder water uit de rots gekomen. Weet je wat er in 1 Korinthe 10 staat? Vers 1 tot 4, broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken. En dat ze allemaal zich in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en ze dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde en die rots was Christus. Wat deed Mozes? Hij moest op de rots slaan. Maar wat deed hij? Hij moest spreken. Maar hij mocht ook één keer op de rots slaan. En wat deed hij? Twee keer. De eerste keer moest hij spreken. Maar hij had het recht om de rots aan te raken. Maar weet je wat ik hier opmerkelijk vind? Twee keer sloeg hij. Zie je dat? Zie je dat er staat? Twee keer. Als je nou eens gaat nadenken dat Jezus de rots is. En dat er staat dat God, dat zegt de profeet, dat hij de herder zou slaan. Als er al sprake van was dat Mozes in zijn recht stond. God had de eerste keer inderdaad gezegd, spreek tot de rots. Maar als hij dat had gedaan, als hij in zijn recht had gestaan om dat te doen. Dan nooit twee keer. Want Jezus zou één keer sterven. Weet je wat Hebreeën zegt namelijk? Hebreeën 10 vers 11 en 12. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten. En steeds opnieuw dezelfde offers opdragen. Die de zonde nooit teniet kunnen doen. Terwijl hij na zijn eenmalig offer. Voor de zonde. Voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft opgenomen. Dus Jezus is hier de rots. Mozes kon daar gaan staan en zeggen, God heeft gesproken, laat het water maar stromen. En wat doet hij? Vanuit boosheid slaat hij op de rots. En daarmee wordt eigenlijk het hele werk van Jezus, zou je kunnen zeggen, ontkracht, wordt eigenlijk oneer aangedaan. En dat is ten diepste de reden dat het volk toen niet het beloofde land in mocht gaan. En daarom staat hier in Hebreeën, volg nou niet dat voorbeeld. En welk voorbeeld is dat? Volg nou niet het voorbeeld dat God jou niet zou willen geven wat hij jou in Jezus heeft geschonken. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Volg nou niet het voorbeeld dat er buiten Jezus om redding is. Volg nou niet het voorbeeld dat je zonder Jezus ook wel uiteindelijk je rust kunt vinden. Dat is ten diepste de boodschap voor het volk en die geldt uiteindelijk voor ieder mens. Want de Bijbel zegt, God had de wereld zo lief. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft de zoon niet gestuurd om de wereld te veroordelen, maar opdat hij de wereld door Jezus zou redden. Dus die rots moest water zijn. Moest een beeld zijn van God leidt je via leiderschap naar een plek van levend water. Jezus zegt, als je bij mij komt, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Dat is wat Jezus de rots is voor ons. En niet, oh, ik heb dorst. Ja, let eens even op. Ben jij niet een beetje afvallig geworden? Ben jij niet een beetje dit? Ben jij niet een beetje dat? Wat is het heerlijk om vrijgesproken te worden? Wat is het heerlijk om hier te zien hoe God zijn volk Israël aanmoedigt. Om niet langer de offerdienst, de oude, erbij te houden. Weet je, als je verder gaat lezen in Hebreeën, als je dit niet scherp zou hebben, ga je nog een paar keer in de knoei komen. Ik kan al zeggen waar ongeveer. In ieder geval in Hebreeën 6 en ook in Hebreeën 10. En de ene keer gaat het over mensen die het licht hebben gezien en die kunnen daarna niet opnieuw tot bekering komen. En de andere keer gaat het over dat mensen die het offer niet goed toepassen, dat die uitzicht hebben op een oordeel. En dat je echt denkt, ik heb dat letterlijk, hè? Ik had dat vroeger gelezen en ik dacht, oh, als ik niet goed genoeg geloof, dan kan ik in die situatie terechtkomen. Maar lieve mensen, de rust die in je leven mag binnenkomen, het gaat niet over je geloof op het moment dat je voor een ijsvloer staat naar de overkant. Het heeft gevroren. En je zet je voet op dat ijs. Wat bepaalt of jij aan de overkant komt? Of jij op dat ijs vertrouwt? of de dikte van het ijs? De snelheid waarmee, ja, je hebt altijd van die piepensnijders. Oké. Dat willen we zien, ja. Heel zin. Heel goed. Dan gaan we jou over zo'n dun laagje ijs laten lopen, jongen. En dan eens kijken hoe groot jouw geloof is. Nou, ik ben heel blij als ik weet dat ik, als ik mijn voet op het ijs zet, dat ik weet, dit is zo'n dikke ijsvloer. Daar ga ik nooit doorheen zakken. En ook niet mijn ongeloof kan maken dat die ijsvloer dunner wordt of dat ik daar doorheen zak. En weet je wat nou zo fijn is? De, zeg maar, ijsvloer waar wij op lopen, die is zo dik, daar zakken wij nooit meer doorheen. Hoe je daarop loopt, voor jezelf is dat emotioneel heel verschillend. Maar je situatie verandert niet meer. De rust waar je bent binnengegaan, is de rust van het Koninkrijk van God. En dat mag je beseffen. En daar hoef je niet meer binnen te gaan. Jij hoeft niet meer, zoals Hebreeën zegt, tegen de Israëlieten die nog aan het twijfelen zijn, ga ik wel of niet Jezus, ga ik wel de oude offerdiensten bijhouden of niet de nieuwe. Daar ben je al lang voorbij. Je hebt al lang Jezus geaccepteerd in je leven. Je kent hem als je verlosser. Je bent bekleed met Jezus. Je bent in zijn koninkrijk. Er heeft een plaatsrouw plaatsgevonden. Er is betaald. Hij heeft volbracht. Hij is uit het graf gekomen. Je bent rechtvaardig. Je bent de rust binnengegaan. En daarom heet het vandaag ook, we leven vanuit zijn rust. Het is een volbracht werk. Ik mag me er alleen meer bewust van worden. Bewust van rust. Dat is wel heel fijn. En dan weet ik, oké, maar de Heilige Geest die is dus met mij. God heeft gezegd, ik geef je mijn vrede, mijn shalom. En die rust komt van binnenuit. Ja, en dan is er die rust om het tegen hem aan te werpen. Om gebruik te maken van zijn aanwezigheid. En ja, dan mag ik dus gaan staan op zijn belofte dat als er fysiek is, dat alhoewel ik ook gebruik mag maken van dokters, van medicijnen en allerlei dingen, maar dat God ook mogelijkheden heeft gegeven om gewoon je dochter voor je te laten bidden. Bijvoorbeeld. Omdat je beseft, wauw, ik heb zo'n rijkdom gekregen. Ik ben in dat beloofde land. Daar hoeft niet elke dag weer mannen uit de hemel te komen, zodat ik God moet vragen, wilt u me te eten geven? Daar ben ik in dat beloofde land. En ik kijk, hey, die boom, die mooie roze daar, zie je die? Kijk eens zo mooi. En deze hier, die heeft lichte blaadjes. Van welke vrucht gaan we vandaag nemen? In het beloofde land van overvloed kun je kiezen uit de overvloed die God je geeft. Kun je ook kiezen uit de wijsheid om je heen die beschikbaar is. Misschien wel mensen die jij vraagt van, hey, ik heb het mentaal heel lastig. Heb jij een tip voor me hoe ik daar uit kan komen? Ik vind het moeilijk om mijn leven op orde te krijgen. Ken jij misschien iemand in de gemeente of daarbuiten, maar die mij zou kunnen helpen? Ik vind het heel moeilijk om financieel dingen normaal te doen, zoals het eigenlijk een beetje prettiger zou zijn. En ik heb er heel veel schaamte over. Maar ja, ik word vrijgesproken door de Heilige Geest dat ik binnen mag komen met mijn min zoveel bankrekening en dat hij me dan gaat helpen om wijs te zijn. Is er ergens een boom waar ik onder kan staan, waar ik kan schuilen? Is er iemand die vruchten heeft waar ik van kan eten? Die rust. De rust dat je er niet alleen voor staat. Dat God met je is. Dat hij een familie heeft gegeven om je verder te helpen. Die rust. Daar ben je binnengegaan. God zegt, besef maar dat je thuis bent in het Koninkrijk van de Vader. Nog even op aarde en straks in de hemel. Maar nu mag je al eten van de vruchten van de bomen. Dat is de rust. Je hoeft er nooit meer binnen te gaan. Je mag er in en vanuit leren leven. Amen? Amen. Nou, het avondmaal mag worden uitgedeeld. Terwijl het avondmaal wordt uitgedeeld, gaan we nog een laatste koppeling maken naar deze boodschap. Want we lazen net dat Jezus, dat hij geen rust kon vinden. En toch kon hij wel rust geven. Hoe heeft hij dat nou gedaan? We lezen de laatste woorden van Jezus aan het kruis. Johannes 19, vers 28 tot 30. Toen Jezus wist dat alles was volbracht en om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. En er stond daar een vat met water en azijn. Ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. En nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. En wat nou zo mooi is, dat hebben we jaren geleden al van Pastor Prince geleerd. Die ontdekte dat in de oorspronkelijke tekst hier staat, Jesus rested his head. Jezus liet zijn hoofd rusten. Dus wat gebeurde er? Jezus kon geen rust vinden in deze wereld. Er waren geen omstandigheden waar Jezus rust in kon vinden. Maar hij vond rust aan het kruis. Hij liet zijn hoofd rusten aan het kruis. En dat wij nu zometeen samen zo'n maaltijd gaan nemen. Wat doen we dan eigenlijk? Dan gaan we de geestelijke maaltijd. Jezus, hè, stond geestelijk voedsel, geestelijke drank. Die gaan we eigenlijk nemen. Gaan we eten, drinken vanuit de rots. We hoeven er niet op te slaan, want dat heeft God gedaan. We mogen het levend water eruit drinken. Jezus liet zijn hoofd rusten. En omdat hij zijn hoofd liet rusten, mogen wij onze rust genieten bij hem. En dat doen wij vanuit het volbrachte werk van Jezus. Het was een mooi moment in deze dienst. Was God boos? Nee, hij was niet boos. Is God boos? Nee, hij is niet boos. En waarom? Omdat Jezus het werk heeft volbracht. Hij kon zijn hoofd laten rusten, omdat hij wist. Deze mensen die hier vandaag zitten, en nog vele andere mensen, die kunnen nu vrijmoedig binnengaan. Die mogen nu binnengaan in de rust. Dankzij mijn bloed. Hij vond zijn rust in jouw redding. Hij vond zijn rust in onze verlossing. Dat is zijn rust. En vanuit die rust, in die rust mogen wij binnengaan. Heeft iedereen inmiddels ontvangen? We nemen samen van deze maaltijd. En we spreken uit, zeggen, Vader, dank u wel dat u gekomen bent. De wet werd gegeven, maar genade en waarheid zijn in Christus gekomen, geschonken. U kwam. U gooide het niet over de hemelse schutting. U bent zelf gekomen. U bent zelf gekomen in de onrust. U kon ook geen rust vinden hier op aarde. De rust die u vond, was de rust van onze verlossing. Toen wist u, en nu is het goed. Nu is het volbracht. En zo zijn wij hier. Allemaal mensen met tekorten, met eigenaardigheden. We denken zelfs dat we over een dun laagje ijs kunnen lopen als we hard genoeg lopen. Maar dank u wel, ook daar is genade voor. Dank u wel dat u goed en barmhartig bent. Dat u van ons houdt. En dat we een thuis hebben bij u. Waar het goed is, waar het veilig is. Waar je mag uitglijden. En waar u je dan weer opraapt en zegt, nou, kom, we wandelen weer verder. En zo eren we het werk van uw zoon. Als we hier een stukje matse hebben, dan eren we wat hij in zijn lichaam gedaan heeft. Tot genezing van ons lichaam. Genezing van wie we zijn. En als er pijn is in ons lijf, dan ontvangen we genezing. Als we het misschien het geloof dat u dat zou kunnen doen, ook al hebben we de vellen van onze knieën gebeden, misschien kwijt zijn geraakt, dan willen we nu weer als kinderen zeggen, God is niet boos. Hij houdt het niet bij je vandaan. Dan willen we over die situatie zeggen, ja, ik ontvang het, want Jezus heeft betaald. En als we nemen, als we drinken van dit beetje druivensap, dan beseffen we dat staat voor het bloed van Jezus. Dat vergeving is voor onze schuld. Het oordeel is weggenomen. En zo ontvangen we uw vrijspraak. Ontvangen we de diepe overtuiging en verzegeling ook in ons hart. Dat wij recht voor u staan. Ook als we fouten maken, blijft dat altijd zo. Dat wordt niet ongedaan gemaakt. Want u heeft uw hoofd laten rusten. U zei, het is volbracht. En zo nemen we hiervan en we eren het werk van Jezus.